Ja. Meneer Matthäus, we kunnen gewoon van start gaan.
Nou.
Hij neemt alles op.
Fantastisch.
En wij moeten het later uitschrijven.
Ik wens u sterkte.
Het begint met de vraag, wanneer bent u geboren en waar?
Ik ben geboren in Leiden, op de Hoge Morsweg. Ik weet het niet helemaal zeker meer, het is 223 of 263. En dat is hier waar aan het eind van de Dr. Lelylaan, daar bij dat viaduct. Ik kan het me niet herinneren. Dus ik heb het van mijn ouders. Ik heb daar 2 jaar gewoond. Toen was dat hele industrieterrein was er niet. De spoorweg was ook nog niet verhoogd. Want dat is pas na de oorlog gebeurd. En de Hoge Morsweg, daar waren vroeger huizen. En dat liep helemaal door tot aan de Morsweg die daar bij de Engelbertenhoeve eindigde. Hm? Daar ben ik dus geboren. Ik heb er 2 jaar gewoond.
Op welke datum hebben we die?
28 februari.
Dat zal ik opschrijven, voor de zekerheid.
1935.
Ja. 2 jaar gewoond.
Ik heb daar 2 jaar gewoond tot 1937. Wij zijn toen verhuisd. Moet u mijn namen nog hebben, helemaal?
Helemaal, ja.
Ja, dat lijkt wel handig. Hendrikus. Met een C.
Hendrikus. Ja.
Johannes, met een ES aan het eind. Matthäus. M-A-dubbel-T.
En H.
En een H.
En een H erin.
Ja.
En die was in het gezin...
Het gezin bestond uit vader, moeder. Ik was de eerste, dus de oudste.
De oudste.
En daarna heb ik nog 3 jaar later een zus gekregen.
Oh, kijk. Nou, die komt misschien ook nog wel te sprake, maar de naam ook maar even erbij.
Er wordt beweerd dat de naam, ik ben eens een keer geïnterviewd ook door... Jury Smit, zegt de naam het wat?
Jury Smit.
Hij is historicus. Hij heeft columns geschreven naar aanleiding van familienamen in het Leids Dagblad, jarenlang. En Jury ken ik persoonlijk goed, dus hij zegt, je bent ook een keer aan de beurt. Dus, en de naam komt waarschijnlijk, heel waarschijnlijk, uit Portugal. Mm-hmm. Want er is ooit...
Nu bedoelt u de achternaam?
De achternaam, ja. En of er is in ieder geval relatie met de Matthäus Rosé.
Ja, die ken ik, ja. Ook onder versjes.
Ja. Dus als we wel eens een keer iemand een attentie geven, dan kopen ze een versje. Vinden ze dat wel leuk. Maar...
Leuk, ja.
Dat kwam omdat mijn vader kwam uit Den Haag. En zijn vader met zijn zwager, die hadden beide een comestibele zaak in de Korte Poten in Den Haag. Toen mijn vader al overleden was en toen de zwager overleden was... kwam er, had een zuster het overgenomen, en toen kwam er iemand uit Portugal met een gebrekkig Nederlands, en die beweerde de eigenaar te zijn van de Matthäus Rosé.
Oh.
En dus zo kwam er, het zijn maar losse flarden die ik weer later van een nichtje heb gehoord, verder weet ik er helemaal niks van.
Nee.
We hebben het plan gehad, ooit wel eens een keer in Portugal, waar ik wel geweest ben, meerdere malen, om daar eens heen te trekken, maar goed, daar is niks van gekomen.
Dat kwam er niet van.
Ja. De weg naar de hel is geplaveid met...
Goeie voornemens, ja.
Maar u komt uit een klein gezin, u had 1 zuster.
Ik had 1.
Er waren 2 kinderen.
Ja.
Hoe heette de zuster?
Ja.
Die heette Jannetje Maria.
Jannetje Maria.
En werd Nanny genoemd en woont, heet nu Nan.
Nan.
En woont in Deventer.
En na die 2 jaar...
Toen zijn we verhuisd naar de naam Professorenwijk.
Ja.
Toen zijn we naar de Kapteinstraat gegaan. En ja, vanaf een jaar of 4 weet ik een heleboel dingetjes. Allemaal de kleine details. Heel bijzonder is dat ik daar, en dat heb ik eigenlijk later pas ontdekt bij een stukje retrospectie, dat ik ooit professor Einstein heb gezien.
Kijk eens.
Ja.
Grappig.
Ja.
En hoe kwam dat? Omdat op de hoek van de Kapteinstraat en de Lorenzkade woonde mevrouw de Sittert. Waar de Sitterlaan naar genoemd is, naar haar man.
Ja. Juist.
Ja. En hij was dus de hoogleraar hierin. En dus die was met een bezoek daar. En die waarschijnlijk een particulier bezoek. En die is toen daar.
Ja.
Die heb ik dan gezien. Dat vind ik toch wel heel bijzonder.
Ja. Het was een hele nieuwe wijk toen, hè? Die professorenwijk.
Het was een totaal nieuwe wijk. Ja, ja, totaal nieuwe wijk.
En de hele jeugd heb je daar gewoond?
Ik heb daar tot aan mijn trouwen gewoond.
Kijk eens. Ja, ja. En dat,
de nieuwe wijk, ik kan me nog zelfs herinneren, niet dat de huizen van de Sitterlaan gebouwd werden, dat alle straten nog lang niet behoorlijk bereikbaar waren, maar goed, er was nog niet zoveel verkeer. Ik weet nog dat ik met een vriendje, die later verdronken is in de Lorenzkade, dat we speelden onder de pas aangelegde brug of van de Sitterlaan naar de Burggravenlaan. Zelfs de brug van de Zeemanlaan naar de Thorbeckestraat was nog in aanbouw. Ja, dat was toen in 37.
En wat was de aanleiding voor de verhuizing naar de Kapitein?
Het was maar erg klein waar we woonden. Het was een benedenverdieping. Mijn moeder leeft al lang niet meer, maar als we er voorbij gingen... Kijk, daar is je geboortehuis.
En wat was het beroep van je vader?
Mijn vader was was eerst bedrijfsleider van de textielfabriek Zuurdeeg en Zonen.
Zuurdeeg?
Ja, waar later Van Dam de glashandel is gekomen op de oude singel.
Juist, ja.
En ik ben toen eens een keer geïnterviewd door een van de conservatoren van de Lakenhal, die we ontmoeten bij een lezing.
Mm-hmm.
Want ik heb een heleboel toen... Ik heb een heleboel flarden van mijn vader daarover gehoord. Dus zo is alles.
Ja, ja, ja.
En moet ik daar iets nog op ingaan, vindt u dat? Of zegt u, nou, dat is een zijweg, die hoeft niet?
In principe is het wel goed die flarden ook weg vast te leggen. Want ik weet niet wat met de informatie toen is gebeurd. In ieder geval was het nu wel in dat archief gezet.
Ik weet het niet meer wat ze ermee gedaan hebben. We hebben heel lang.
Het zal waarschijnlijk nooit opgenomen zijn of zo.
Weet ik niet of
het is wel. Het is schriftelijk opgenomen. En wat ze ermee gedaan hebben, ik weet het allemaal niet meer.
Ja, nee, maar dus, het gaat over lijden. Dus
het gaat daarom.
Het is uw verhaal dus, ja.
Wat voor textiel maakten ze? Wat was het?
Het was een dekenfabriek.
Dekenfabriek,
de Blauwe Klok.
De Blauwe Klok.
De Blauwe Klok, ja.
En
het grappige is in het maatschappelijke ontwikkeling, daar heb ik ook met Cor Smit wel eens over gehad, dat die fabriek die draaide goed, was bij de Zandstraat en die fabriek die had zo'n 100 mensen die daar aan het weven en spinnen waren. Op een gegeven moment werd de fabriek gesloten, voor de oorlog nog.
Mm-hmm.
Dat kon toen nog. En waarom? De oude heer Zuurdeeg had geen vertrouwen in de opvolging van zijn zoon. En die zoon, daar was hij bang van dat hij het familiekapitaal er doorheen zou jagen en dat het hele fabriek naar de knoppen ging en zegt het dan bij leven maar sluiten. Dat werd zomaar gesloten.
Drastisch.
Dat komt toen nog.
Dat zou vandaag een dag niet meer gaan. Nee.
Toen verloor je vader zijn baan.
Toen verloor hij zijn baan, mijn vader.
In de crisisjaren.
Even kijken.
Voor de oorlog was.
Data weet ik eigenlijk niet meer.
Nee. Maar die crisis begon in 1929.
Ja, dus,
dus het zal wat ik... In die crisisjaren. Als dat niemand de baan kon krijgen.
Mijn vader heeft toen gesolliciteerd bij de gemeente. Hij verdiende, voor die tijd verdiende hij vreselijk veel geld. Hij had 50 gulden in de week. Dat was in die tijd enorm veel geld.
Heel ja, zeker.
En toen ging die over naar de gemeente. En zelfs in de, en toen zijn ze aangenomen als een sociaal ambtenaar bij maatschappelijk hulpbetoon. Dat was op de Marehoek. Beestenmarkt, Kalvermarkt daar. Nu is het is nu verwaarloosd tot en met, want daar zitten allemaal studenten in. Je weet niet hoe het eruit ziet. Ik vind het altijd leuk als ik fiets veel en dan rijden en boodschappen doen. En dan zie je dat en dan kijk je ernaar en zeg je, oh ja, dat was vroeger mijn vader. Ja, zo gaat dat dan. In de gemeenteraad zijn er zelfs vragen gesteld waarom ze van die dure ambtenaren hadden aangesteld. Want toen kreeg hij 25 gulden.
Ja. Hij ging erop achteruit.
Poeh, de helft.
Of dat nou per week was of per maand, dan weet ik het. Dat zal wel per week.
Nou, dat kan niet. Ja. 50 per week en dan 25 per maand, dat is wel heel erg weinig.
Nou ja.
Ja, maar na de oorlog weet ik nog wel dat er een familieverband werd opgeschept door mensen die er zaten. Ik ben over de 100 gulden heen.
Oh, ja.
Ik begon ook met 90 in de maand.
Als ik met mijn kleinkinderen daarover spreek, dan moet ik het altijd even omrekenen. Dan zeg ik, hoeveel was dat dan in euro's? Het is dan... Maar
het was in ieder geval een enorm achteruitgang.
Het was een enorm achteruitgang.
Goed. Maar bleven wel wonen op de
kant. Ja, ze bleven daar wonen. Ja. Ik weet nog wel dat ze 35 gulden per maand betaalden aan huur.
Ja, dat is een normale prijs.
Ja. In die tijd was dat... Ja.
En wat was het van gezin waarin u opgroeide?
Een gezellig, harmonisch gezin.
Kijk, ja.
Ja.
Katholiek, protestant?
Dat was protestant. Ja. Wij behoorden bij de hervormde kerk. Wij kerkten hoofdzakelijk in de Hooglandse kerk, Oosterkerk, die afgebroken is, die al lang niet meer bestaat, en de Pieterskerk. Maar daar kom ik straks nog even op terug. Ik kan het nu ook doen. Want er zijn zoveel ingangen.
Ja, nou ja.
Dan wil ik het een beetje in de lijn houden.
Ik wil zeggen, maak maar dwarsverbandjes. Dan komen wij wel weer terug op de jeugd.
Ja. Oh, prima.
Geeft toch niks.
Ik ben als een van mijn hobby's, daar heb ik me aardig in bekwaamd, heb ik heel veel aan muziek gedaan. En we gingen ook later kerken in de, waar nu de Vredeskerk bij de Burghavelaan staat daar. Daar hadden we eerst achter een aula van een mulo. En daar heb ik jarenlang als pianist dienst gedaan. Later naar de Vredeskerk ben ik organist van die kerk geweest. Dus dat was het kerkelijke.
Ja.
Vandaag in de dag bemoei ik me nog steeds erg veel met kerk. Ook al ben ik een zeer agnostisch ingesteld.
In koorverband of verder nog actief?
Wat zegt u?
Bij het koor of bedoelt u
anderszins? Nee, maar in het kerkelijke opvattingen.
Oh ja. Nou, daar komen we nog wel op.
Nou, daar komen we nog wel op, want ik heb er nog wat over.
Nee, dan gaan we even terug naar de jeugd. U groeide erop, daar in de professorenbuurt.
Professorenwerk, ja.
U had daar uw vriendjes.
Ja, we hadden de jongens op de straat, we speelden op straat en we deden van alles. Kijk, is het grootste dat ik was 5 jaar toen de oorlog begon. Ja. Ik was 10 jaar dat de oorlog eindigde.
Ja.
Dus de oorlog is ook nog een heel aspect wat ik ter sprake kan brengen.
Ja, ja.
Maar wij speelden op straat en wat deden we? Met meisjes spelen, met jongens spelen, met meisjes pesten.
Ja.
Knikkeren.
Oh, dat hebben we al gedaan. Vliegen. Ja. En,
daar ook op school natuurlijk.
Nee. Waar het hele bijzondere is, mijn vader zat vroeger op de school Noordeinde 40 bij de zekere heer Cartier.
Noordeinde 40.
Naast de ELS, ja. Oh. Ja. Later de leraar gekomen is. Het was een protestante school.
Ja, dat was een hervormde school. Mm-hmm. Van de hervormde schoolvereniging, want je had daarnaast ook de gereformeerde schoolvereniging.
Oh, ja.
Ja. Goed, die school, daar staat alleen het voorstuk nog, en dat wordt door studenten bewoond, want het is achter allemaal, toen de rotogravure werd afgebroken daar, werden er allemaal huizen gezet en er ging ook een heleboel van die school ging plat en allerlei pleintjes werden meegenomen.
Wat werd afgebroken daar?
Op het galgenwater werden al die huizen eigenlijk, behalve de historisch waardevolle, die bleven bewaard. Mm-hmm. Maar allerlei huizen die er stonden, die zijn afgebroken en er waren schoolpleinen en dat is allemaal bebouwd en dat is al die moderne bewoning geworden.
Ja.
Ja.
Maar u ging naar die school?
Ik ging dus naar die school. Mm-hmm. En het grappige is, ik begon op de kleuterschool, laten we zeggen, op het plantsoen.
Van was de kleuterschool?
Daar was een kleuterschool. Ja. Ja. Daar was een lagere school van een zekere meneer. Nou, ik weet de naam niet meer hoe die heette zelf. Maar er was daarnaast een kleuterschool. Het gebouwtje staat er nog.
Ja, waar de kunstenaars nu zitten.
Ja. Nou, daar heb ik tot verdriet een aantal jaren doorgebracht. Ik was nogal een bewegelijk figuur en ik doe graag een heleboel dingen, maar we moesten altijd stilzitten. En wat blijft er nog hangen? Dat we altijd straf kregen, dat is maar natuurlijk een herinnering.
Ja,
en
ja.
Zo was het niet de werkelijkheid, maar de herinnering dat we altijd straf kregen. En dan gingen de dames koffie drinken en dan moesten wij met onze ogen dicht zitten.
Nou ja.
Ja, maar zo ging dat.
Ja. Dat was de kleuterschool.
Dat was de kleuterschool. Dat herinner ik mij dan.
Ja, is dat
en
ook
dan is dat waarschijnlijk wel in mijn geheugen uitvergroot.
Dat was ook een hervormde school.
Dat was een hervormde kleuterschool.
Juist.
Ja, het hoofd der school, die woonde op de Lorenskade en later, veel later, toen ik al bijna volwassen was, dan zie ik dat mensen nog lopen. Het was een heel, heel kolossaal dik mens was het. En dan liep ze, ze kon nauwelijks fietsen, maar ze liep dan waarschijnlijk, ze liep altijd naast haar fiets. Om een beetje steun te hebben. Ja.
En de vriendjes uit de buurt, die waren dan ook hervormd, of dat weer niet?
Nee, dat was gemengeld. Er waren openbare. Ach, het was bij ons een zeer liberaal gezin. Er waren katholieke kinderen en die zeiden, ja, ik mag eigenlijk niet met jou spelen. Waarom dan niet? Ja, jij bent niet katholiek.
Ja, oh, dat
nou
was,
ja, dat, ja,
tijd,
dat was
nou.
De verzuiling was heftig in die tijd. Maar goed.
Verenigingen speelden telkens een rol.
Oh ja, ik weet nog wel dat je hebt in Leiden, had je een, bij de Hooghandse Kerk had je een dansschool Kastelein. Daar mochten niet-katholieken niet in.
Nee,
je moest je identificeren, je moest je laten zien. Hé, ik ben katholiek.
Veel te gevaarlijk. Veel te gevaarlijk. Je zou daar een jongen leren kennen, zeg, die niet katholiek was.
Ja, nee.
Goed. Nou ja, dat was onderling protestant ook. Mijn vrouw komt van hervormde huizen. Maar die had een vriendin. Die was van gereformeerde huizen. En dan gingen ze mee naar de Breestraat, naar het gereformeerde jeugdhuis. En die vriendin die had een broer, ver in de 80 nu, hij leeft nog. En ze heeft het later nog wel eens tegen hem herhaald. Hij wist het niet meer. Want jij zei, eigenlijk moet je, dat is dan mijn vrouw, mag je niet meenemen, want daar zou wel eens een gemengd huwelijk uit kunnen ontstaan. Zo ging dat
dan. Ja. Twee geloven op één kussen.
Ja.
Maar in van 5 tot 10 zat u ook bij verenigingen toen? Of,
Nou, dat was toen ik van 5 tot 10 in de oorlogstijd was er eigenlijk helemaal niks.
Alles
helemaal
was
niks.
Geen gymnastiek.
Nee.
De oorlogstijd heeft, heb ik wel heel bewust meegemaakt.
Ja, vertel eens.
Heel bewust. Ik kan me herinneren dat het was in het begin van de meidagen in 40. Het was van dat koude, prachtige weer, dat weet ik nog wel. En dan gingen we op zondagmiddag wel eens een wandelingetje maken. Vond ik helemaal niet leuk, maar goed, je moest mee. En dat wandelingetje ging toen vanuit de Kapteinstraat via de Zeemerlaan richting Koninginnenlaan. En daar had je de blauwe tram. Mm-hmm. De blauwe tram die van het station Leidde naar het wachtje in Den Haag reed. En daar heb je de banketbakker Kallenberg, misschien zeg je dat wat, ja. Nou, daar tegenover was de halte van de blauwe tram. En daar stonden we toen stil. En toen vertelde mijn vader dat er oorlog was en dat daar de militairen waren. Dat is bij de, er is nog een stukje van de Lammebrug van toen over. Als je daar fietst, zie je dat stukje nog. Dat was het begin voor mij, de eerste ervaring met de oorlog. Wij woonden in de Kapteinstraat. Dus wij gingen in de hoorwinter op een zondag voor het eerst naar de Gaarkeuken. Dat was in het Joodse weeshuis. En we kregen gortepap. Ik herinner me nog dat ik het verrukkelijk vond.
Ja.
Er was schaarste dus.
Ja, er was zeer zeker schaarste. Later werd het de kwaliteit alleen maar slechter. Er was geen licht meer. We hadden geen elektra meer. We hadden geen gas meer. We hadden een wonderkacheltje om wat op te koken. We hebben bloembollen gegeten. We hebben suikerbieten gegeten.
Ja, ik weet er alles van.
Mijn vader is op een tocht geweest, wandelend met iemand naar Olst en Weijen. Ja, en weer teruggelopen met een handkar. Ja. Onderweg is bij de oversteek bij de IJssel alles afgepakt. En hoe kwam dat? Omdat een van de heren die gevisiteerd werd door de Duitsers, had een pamflet bij zich van Herreizend Nederland. En dat was...
Niet handig.
Dat was... Nee, dat was... Nou ja, zeer zeker.
Ja.
Dus ze kwamen thuis met bijna niks, want alles was in beslag genomen. Dus dat hadden ze in 14 dagen heen en weer gelopen.
Ja.
Honger, ja. Wij hebben zelfs als jongens gaten in de een soort oven gemaakt een keer, of een paar keer. En dan gingen we voor de mensen water warm maken. Want regelmatig was er wel water. Alles was op de bon. Maar zelfs met de bon kon je niet van alles krijgen. Nee.
Ja.
We hadden in Leiden ook al Vrome de Reesman. En als we het koud hadden, dan gingen vriendjes en ik, dan gingen we naar Vrome de Reesman. Want daar was het gebouw in ieder geval warmer dan buiten en thuis.
Ja.
Dat was wel een, om een beetje op temperatuur te komen.
Ja.
Op die school heb ik 6 jaar gezeten. Ik heb, en dat vond ik wel bijzonder, zeer bewust het bombardement meegemaakt op het station.
Ja.
Het was, ik weet de data allemaal, en ik zal u zeggen hoe ik aan de data ben gekomen. Het was op maandag de 10e december 1944 de school ging uit om 4:00 en tegelijkertijd ging het luchtalarm af. We waren net buiten op het Galgenwater, want we gingen achteruit altijd die school uit. Luchtalarm, dus wij vluchten naar dichtstbijzijnde winkels. En die winkels tussen de Boommarkt en de Apothekersdijk, daar was een aantal winkels. Een stuk of 4, 5, nou in één van die winkels. En dan kon je in die winkel, stonden we daar en keek je recht zo de Stationsstraat in.
Zo, ja.
Dus je zag, als die vliegtuigen daar kwamen, hop, twee zag je ze en dan dreunde het. Ja. En ik had het gevoel, maar dat zijn ook allemaal weer waarschijnlijk verbeeldingen achteraf, dat de...
Nou ja, 9 jaar toen. Ja.
Dat de vloer golfde van... Het zal wel wat getrild hebben, maar... Alsof die vloer golfde door die inslagen van die bommen.
Ja, ja.
Die trillingen moeten weg. Dat was een heel erg indrukwekkend gebeuren voor een kind.
Hoe lang duurde dat bombardement?
Poeh.
Ja, in de herinnering.
Ja, hoe lang zou dat geduurd hebben? Het kan 10 minuten geweest zijn, het kan een kwartier geweest zijn, het kan een half uur geweest zijn, ja, maar ergens
ja,
in...
Ja, ja, ja.
Goed. Wij naar huis toe, want ik had orgelles. We hadden zo'n psalmenpomp thuis.
Harmonium. Ja, 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 ja.
Psalmenpomp. Ja,
mooi, hè?
Ja, ja.
Goed. Die, en de man van wie ik les had, zeker meneer Van Rijden, wonende in de Oosterstraat 19. En... De naam Psalmenpomp is niet van mij, hoor.
Nee, ik schrijf hem even op, want ik had hem nog niet eerder gehoord. Ik vind hem heel leuk. We hebben ook zo'n ding thuis gehad.
Ja. Oh ja.
Ja.
Ja, nou, goed. Ja. Later heb ik dat apparaat, omdat ik nogal technisch geïnteresseerd ben, heb ik de stofzuiger op de achterkant gezet en toen hoefde ik niet meer te trappen.
Ja, dat was wat je moest trappen.
Ja, 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 ja. Maar goed. Die meneer die zou komen, waar ik les van had, voor 3 gulden in de maand, 4 keer een uur.
Ja,
dat waren het op de
dag. Oh, ja. Ja.
Dus dat was 75 centen. Nou goed, dit is dan nog 233 eurocenten dan per uur, als je het even snel omrekent. Die meneer die kwam niet opdagen. Ja. Later hoorde ik, of kwam hij het vertellen, dat hij kwam uit Oesgeest, geloof ik. Ach, en hij kon het station niet voorbij bij dat door het bombardement.
Ja, ja.
Ik zei net al, ik weet die data nog precies, want ik heb bij het onderwijs gewerkt, maar daar kom ik nog wel op. En ik reed van... Niet meer van hier, nee, ons vorige huis. Reed ik van Leiden naar Den Haag toe. Op een gegeven moment ontdekte ik dat een van de leraren was ook een Leidenaar. Ik zei, joh, rij met mij mee, is gezellig. En dan kwam hij uit de Merenwijk en als het dan... En dan raakten we met elkaar aan de praat. Ja, zo gaat het in zo'n auto. En toen vertelde hij... dat op de zondag ervoor, hij was ook hervormd en hij ging naar de kinderkerk toe, stond op punt naar de kinderkerk te gaan, hij was enig kind, en hij zat met zijn vader en een moeder aan het ontbijt, en toen werd, kent u het gebouwtje, het spoortje bij de Heren Singel?
Ja.
Dat, waarom is dat het spoortje? Want daar was volgens een spoorlijn.
Ja,
u
ja.
kunt, als u bij de haven komt, of nee, ja, bij de Zeilpoort, en u komt de Singel af, En u gaat dan linksaf ga je naar de Lage Rijndijk. Maar daar net voor, op de singel nog, daar is nog een stootblok van dat oude treintje. Dat was, en daar had je, waar nu dat gebouw het spoortje staat ongeveer, daar was een overslagstation. En daar werden in die tijd onderdelen voor de V1 en V2.
Naar Wassenaar
gingen. Wat later naar Wassenaar gingen voor de lancering.
Ja.
En dat werd op de zondagochtend, de 10e december, werd dat emplacement gebombardeerd.
Aha.
En hij zat toen, die collega, zat aan tafel met zijn vader en moeder. Een grote scherf kwam naar binnen, raakte zijn vader.
Ach.
En de man was één plas bloed en was op slag dood.
Oh, vreselijk.
Afschuwelijk, ja.
Dus van hem in het gesprek weet ik, hij zei dat was toen dus een die en die datum.
Ja.
En dat komt nog meer bij dat mijn schoonmoeder Zaliger, die was op 11 december jarig. En die wist ook te vertellen dat, want ze had familie in de buurt van de Haverzaklaan. Mm-hmm. Dat is allemaal weggebombardeerd. Dat op haar verjaardag, de 11e december, toen ze nog jong was, heel veel familieleden van haar waren omgekomen.
Ja, juist.
Dus dan, sluit dat allemaal zo in elkaar.
Ja.
Nog een grappig detail, dat is niet direct de oorlog. Ik kwam, mijn opa en oma van mijn moeders zijde, die woonden in de Leidenaar, zegt Aloe-laan in plaats van de Aloe-laan.
Ja, Aloe-laan, natuurlijk.
Ja. Goed, mijn opa en oma die woonden daar. En als ik daar kwam vaak, dan was altijd, vond ik er een heel leuk meisje. Die was een paar jaar jonger dan ik. En daar speelde ik mee op straat. Ook had mijn oma het keer een kersttak gekocht. En daar was een soort kerstboom en een kaarsje erin en zij er ook bij. En al pratend met die leraar, toen had hij het over... Ja, daar woont de familie Komen. Ik zeg, hè?
Dat was een bekende naam.
Ja, dat waren de buren.
Juist.
En omdat het de familie Komen was, hij zegt, ja, ik ben met een meisje Komen getrouwd. Ik zeg, hoe heet ze dan? Ze werd nu Alice genoemd. En toen had ze ook een wat andere naam, wat minder... was wat Leidser, geloof ik. En
Ali.
Ali heette ze. Ali, ja, dat was het. Ali. Ik zeg, nou, dat was dan het meisje waar ik vroeger mee speelde.
Ja, dat is,
zo haken soms van die grappige dingen. Zit je in een auto met iemand te praten en dan blijkt het dat het vriendinnetje waar ik bij mijn oma mee speelde, dat vriendinnetje zijn vrouw is geworden en die kwam ik dan later weer tegen als wij personeelsbijeenkomsten hadden en zo.
Zo
kunnen dingen heel grappig zijn. Dat was het naar aanleiding van het bombardement op de...
Haverzaklaan
en het hele stationgebied. Ja.
En dan was het verder in die oorlog met de voedselvoorzieningen. Honger geleden. Hoe was dat verder met die oorlog? De honger geleden, tulpenballen gegeten.
Het was een kwestie van overleven.
Was er van familiekant nog...
Nee. Dat was,
geen
was,
agrarisch in de familie?
Nee.
Of een bakker in de familie?
Helemaal niks. Nee.
Dus dat was een zwaar laatste oorlogsjaar.
Ja, om de kamer een beetje warm te houden...
Stoken?
Ja, dan werd er met hout gesprokkeld en dat werd dan gestookt in een klein wonderkacheltje en zo...
De keldertrap verbrand.
Nee, zo
hebben wij gedaan.
Waar kwam het hout vandaan?
Ja. Maar?
Ja.
En ik heb zelfs nog een inbreuk gedaan op... Want ik had op een gegeven moment ruzie met mijn zuster. Komt voor. En mijn moeder die werd zo ontiegelijk kwaad. Het was op een zondagochtend. Mijn moeder pakte een blok hout. En die gooide dat in mijn richting. En ik ging natuurlijk opzij en dwars door de ruit.
Oh.
En toen moest mijn vader uit de kerk komen. Nou. Mm. Ik heb maar, er waren geen kranten, maar bij wijze van spreken had ik een heel pak kranten in mijn broek gestopt.
Ja.
Wij woonden in de Kapteinstraat en daar maakten wij ook veel bombardementen mee. Bij de brug over... het kanaal.
Beschieten je ook bombardementen?
Beide. Echte bombardementen ook.
Echte bombardementen ook.
Ja. Dan ging het luchtalarm. Als ik zo zit te praten, hoor ik het luchtalarm weer.
Ja.
En als het veilig was, dan gingen wij als jongens onmiddellijk de straat op, want we gingen bomscherven zoeken.
Ja.
Ik weet nog eens een keer, en dat is waarschijnlijk ook luchtdoel afweergeschut geweest van de Duitsers. Ik vond een grote scherf met een hakenkruis erop. Hm? En die vriendjes die vonden, oh joh, wil je die hebben, ruilen, prachtig.
Soms waren ze nog gloeiend heet, hè?
Ja. Hm? Zeker. Die heel veel huizen waren beschadigd. Heel veel huizen waren de ruiten kapot. Ze hebben die brug nooit geraakt, de Engelsen, want het ging over datzelfde V1-transport wat naar het station toe ging. Daarom is het station gebombardeerd, het spoortje gebombardeerd, daarom is die spoorbrug gebombardeerd over het kanaal. U weet dat het kanaal de oude Corbulo-gracht
van de Romeinen.
Van de Romeinen.
Ja.
Oké. Nou, ik heb het ook van horen zeggen door deskundigen. Ze hebben het nooit geraakt, maar wel kwamen die bommen rondom in het weiland terecht. Door de tijd heen vulde zich dat met water. En wat deden wij jongens? We gingen schaatsen op de bomkraters. Dat herinner ik me dan weer. Ja, dat waren allemaal leuke dingetjes.
Allemaal leuke dingen.
Toen, nou, dat was dat, die bommen. Ja.
U was 10 jaar toen.
Wat zegt u?
U was 10 jaar toen ik de oorlog af.
Toen was ik 10 jaar. Ja.
En dat was feest.
Ja, dat kan ik me heel goed herinneren.
Altijd dubbel natuurlijk.
Want eerst hebben we nog gehad de Dolle Dinsdag.
September.
Dat we dachten, nou jongens, het is nou afgelopen. Ja. Maar dat is toen niet doorgegaan.
Toen kwam de grootste ellende nog.
Toen kwam inderdaad de grootste ellende nog. En toen de bevrijding eindelijk daar was, heb ik mijn oma was in 1944 overleden, mijn opa lag op sterven, want die is overleden 9 mei.
Zo.
En hoe kwam dat? Die man had ook zoveel honger. Die had spinaziezaad gegeten. En spinaziezaad, daar zitten allemaal van die kleine puntjes aan. Dat heeft zijn hele spul van binnen eigenlijk zo aangetast dat hij daar was doodgegaan op 69-jarige leeftijd. Mijn ouders hadden, die waren met die dood bezig en met die man die heel ziek lag.
Ja.
Dus ik werd een beetje aan mijn lot overgelaten en de Engelsen of de Canadezen kwamen binnen. En ik weet nog goed dat ik daar stond bij het plantage Hoge Rijndijk.
Met die zus?
Nee. Oh, daar kom ik nog wel even naar andere. Zo'n ratje. Okay. Ja, dat is nog wel aardig. Ja, ik zei het al, als ik eenmaal aan de details toekom,
Ik doe het geweldig.
Aan de gang.
Ja, heerlijk.
Interessant om te horen. U stond daar, die Engelsen kwamen?
Ja.
Nou, dat waren de Canadezen.
Of de Canadezen.
Dus vonden wij het prachtig. Ik mocht meerijden op zo'n tank.
Ja.
En dat ging dan over de over het Levendaal, Korverstraat, Breestraat en dan gingen ze naar het Schuttersland.
Schutsveld.
Daar stond ze op. Ja, dat was schitterend gewoon. Wij genoten ervan. Het waren alsof de engelen uit de hemel waren komen zitten. Ja. Ik zal dit even afmaken, dit stukje. Wij thuis kwamen dus die vliegtuigen over die met dat zogenaamde Zweedse brood kwamen brengen. En de eieren waren zeker hard gekookt.
Dat was eierpoeder.
Ja, het was eierpoeder, ik weet het wel, maar even een kleine grap.
Ja.
Ik was 10 jaar. Wij hadden een huis met 3 verdiepingen. Dus ik was het zolderraam uitgekropen. Boven op het dak gekropen. En het dak was zo. Met mijn ene been zat ik hier. En aan mijn andere been zat ik hier.
Zo,
lekker tegen de schoorsteen aan. Het was goed weer. Ja. Te kijken naar al die vliegtuigen die overkwamen. Ja, dat was wel heel bijzonder. Over vliegtuigen gesproken die overkwamen. We hebben ook eens een keer op een zaterdagmiddag zo'n enorme zwerm vliegtuigen overzien komen. Die allemaal richting Duitsland gingen. En we waren allemaal blij dat er gebombardeerd zou worden. Achteraf denk je, wat moeten de mensen die daar in Duitsland gewoond hebben ook in een hel gewoond
hebben. Hamburg, Dresden, vreselijk. Vuurzeeën.
Ja. En dan denken we, wat er gebeurt er vandaag aan de dag ook niet allemaal. Mensen elkaar om de ruimte niet geven om gewoon zichzelf te zijn. Ja. Maar ja, even kijken, die bevrijding. Ja. Daar zat in de straat, waren er elke avond straatfeesten. Wij hadden thuis van mijn opa en oma, en dat vond ik leuk, hadden we zo'n patefoon. Die hadden ze zo'n oude
paard.
Zo'n ding met zo'n toeter erin.
Ja.
En allemaal platen. En dat allemaal met losse naaltjes.
Ja.
Dus ik zie me nog staan.
Heel snel slijten.
His master's voice.
Dus En dat waren allemaal van die oude platen. Ik weet het nog. Ausforderung zum Tanz van Weber.
Van Weber.
En meer van dat soort dingen. Ja. Dus ik die platen draaien en alle mensen die waren allemaal blij en die waren allemaal aan het dansen en aan het springen. Het was één grote klonterende feestmassa voor de deur bij ons. Van de hele buurt. Ja, dat herinner ik mij als een euforisch gebeuren.
Werden er ook NSB'ers opgehaald en zo?
Ja, de buurt? Dat heb ik ook wel gezien. Soms ook helemaal ten onrechte.
Oh ja.
Ten onrechte. Dat mensen eigenlijk in het verzet zaten. Hebt u gezien bij de 5 mei dat er afgelopen 5 mei vieringen en zo op de televisie dat er een mevrouw was die werkte op een bij de nazi's. Maar thuis hadden ze onderduikers, Joodse onderduikers. Ze werd op straat uitgescholden door de mensen dat ze een nazi was. Pas na de oorlog kwamen de mensen dat ze een bewuste dubbelrol was. Want ze bleef daar zitten. De informatie die ze kreeg, gaf zij door als er weer razzia's werden gehouden. Met één van die mannen is ze later getrouwd. Maar in die oorlogstijd waren ze zo verliefd. Daar is een kind uitgeboren. En die vrouw werd door de buurt... Oh, je kan het wel zien. Blauwe ogen. Echt een moffenkind. Het was van een Joodse man.
Vreselijk.
Ja.
Hebt u toen ook gezien die oude heer die ongeveer 103 is... Dat was professor dokter van Hulst vroeger. Ik heb les van hem gehad. Aan de VU. En dat was de man. Maar dat gaat. Die heeft heel veel kinderen gered. Hij was directeur van de kweekschool op de plantage Middelaan in Amsterdam. En de heer Van Hulst heeft toen heel veel kinderen die verzameld werden in de Amsterdamse Schouwburg.
Tegenover in die crash, ja.
Die heeft hij toen een heleboel gered.
Ja.
En hij vertelde, op college was dat zo'n hele deftige man. Als wij studenten daar stonden, dan moesten we altijd gaan staan. Dames en heren, goedenavond, gaat u zitten.
Ja,
mochten wij zitten, zo ging dat. En nu zie ik hem als een veel lossere man eigenlijk. En hij heeft ook bijvoorbeeld Ed van Tijn, de oud-burgemeester. Als kind heeft hij gered.
Ja. Maar dat is leider niet. We moeten terug naar Leiden.
Ja, natuurlijk. Maar even een
zijspoor.
Afloop van de oorlog. De grootouders van vader en moederskant woonden allemaal in Leiden.
Nee, mijn vader komt uit Den Haag. Mijn vader heeft zijn eigen moeder nooit gekend.
Oh.
Dus die was al een half wees.
Ja.
Zijn vader is...
Op het moment van de afloop van de oorlog.
Ja, toen leefde geen der... ouders meer. Ja.
Nee, maar die grootouders van de moederskant waren wel leidenaren.
Dat waren echte leidenaars.
Ja, dat
waarschijnlijk, ze heette Pardon van hun naam.
Dat is een hele bekende Leidse naam. Ja, hele Leidse naam.
Ja, het is een hele Leidse naam. Ja. Maar waarschijnlijk, er is het door iemand een historisch onderzoek gedaan en dan zijn ze ergens in 1600 zijn ze geëindigd. Zij... Het is niet helemaal duidelijk of het nou uit Frankrijk kwamen, Franse refugiés waren of Waalse refugiés. Dat is ook niet helemaal duidelijk. Maar waarschijnlijk zijn ze meegegaan in die golf voorouders uit die contreien.
En dat was die ene ook, die spinazie...
Van
de spinazie.
Pardon, heet die. Ja. Soms zeggen mensen wel eens tegen mij als ze iets bijvoorbeeld voorbij willen. Pardon, meneer.
Ja.
Dan zeg je ook, wist u dat u de naam van mijn oma kende? Maar goed. Dat was dus dan de...
Uw zusje kwam even voorbij, maar dat speelde in de oorlog. Uw zusje, ook lid van het gezin.
Nee. Ja, het was mijn zusje, klaar. Die had haar vriendinnetjes en ik had mijn vriendinnetjes en zo. Meisjes en jongens was nog echt gescheiden. Hè?
Ja. En dan na de oorlog.
Ja, dan na de oorlog. Naar de middelbare school gegaan.
Ja, naar de middelbare school. Ja. Welke?
Daar.
Ik ben toen naar de MULO gegaan op de Noordeinde nummer 3.
Waarom naar de MULO en niet naar... Hoe was de school?
Kweekschool?
Hoe liep die school?
Nee, dat komt later nog wel.
Oh. Ja.
Ik ben eerst naar de MULO gegaan. Na de MULO was ik ingeschreven bij de instrumentmakerschool. Ik ben nogal op vele terreinen...
Handig met de handen.
Zeer handig. Als amateur, ik kan bijna alles maken. Of restaureren, dat vind ik vreselijk leuk. Goed, maar dat doen we dan even niet. Waarom ging ik niet naar die school, naar die instrumentmakerschool? Want ik kreeg een soort gevoel, ik wilde theologie gaan studeren.
Oh.
Maar goed, mijn vader had immers een andere baan en die was gaan werken bij de Armenraad. En dat was in de Nieuwsteeg, waar het ogenblik dat restaurant de Malle Jan zit, daar tegenover. En die meneer was kerkelijk ook heel erg georiënteerd en die had toen gezegd, want ik had dan uit huis gemoeten naar Ruimzicht... in Doorn om daar de basisopleiding aan te vullen.
Juist,
Maar mijn vader en moeder waren geen schatrijke mensen, waren gewoon middenstanders. En dat had vreselijk veel geld en ik was veel te bang dat ik dacht, nou, dat red ik toch niet. Dus, en toen had die baas van mijn vader, meester van Torenburg, gezegd, laat die eerst een vak gaan leren. En dat vak, daar kan hij op terugvallen als hij nog zin in heeft en dat hij die studie niet afmaakt.
Dat was dus na 4 jaar middel.
Ja. Dus, wat nu?
Ja.
Toen ben ik met de allergrootste tegenzin gegaan naar de kweekschool. Hm. Moest toch wat?
Hm. Ja.
Nou, daar, omdat ik Mulo B had, mocht ik in de tweede klas komen.
Waar was die kweekschool hier in Leiden?
Die was in Leiden, die was in de Antonie Daaklaan.
Oh ja.
Daar,
ja.
Onder leiding van dokter Schilp, de bioloog. En dokter Schilp die heeft getracht ons biologie bij te brengen, maar dat is hem nooit gelukt. die kweekschool heb ik, om zo te zeggen, met vrucht doorlopen. Ik ben geslaagd, ik vond het helemaal niks. Maar ik kom er straks nog even nader op. Toen ben ik in militaire dienst gegaan. Zo ging dat vroeger. Na je militaire dienst ben ik aan de hoofdakte begonnen. Want je moest je hoofdakte halen.
Ja.
Nou, een A en een B gedeelte. Ik heb die beide gehaald. Ik ben begonnen bij het onderwijs uiteindelijk op de Kooiparkschool.
Wat voor school was dat?
Dat
was een basisschool. Een lagere school, zo heette dat toen vroeger. Ja. Ik ben vervroegd uit militaire dienst gekomen. En dat is nogal, vind ik wel, saillant. Mijn schoonmoeder die had visite van een ouderling. En die was hoofd van die school, meneer De Vries. Mm-hmm. En meneer De Vries die vertelde dat hij zocht een onderwijzer. Toen zei zij, ja, mijn schoonzoon zit in militaire dienst. Nou, zegt hij, laat hem solliciteren. Dat was de gereformeerde schoolvereniging. Ik moest een request indienen om vervroegd uit dienst te mogen. En het schoolbestuur heeft ook een request ingediend om mij eruit te krijgen.
Dat kon
later. Later.
Er was schaarste aan onderwijzers.
Ja, er was wel wat schaarste. Ja. En toen ik later bij de kapitein moest komen, dat er antwoord op het request kwam, toen zei hij, Matthäus, het heeft zijn excellentie, de minister van Oorlog, zo heette dat, behaagd jou met vervroegd groot verlof te sturen. Hij zegt, het request wat jij hebt ingediend heb ik afgewezen en alle andere hogere militairen hebben het ook afgewezen, want dat gaat automatisch zo. Hoe heb jij dat voor elkaar gekregen? Toen zei ik tegen hem, kapitein, het is voor u een vraag en voor mij een weet. Wat was die weet nou? Het schoolbestuur had het ook ingediend, maar de zoon van de voorzitter van het schoolbestuur zat precies in de lijn waar de request langs kwam. Nou, dat snap u het. Hij heeft allemaal nee gezegd en toen werd het allemaal ja.
Leuk.
Oh, ja. Dat is een mooi verhaal.
Ja.
En zo ben ik daar begonnen. Als schoolmeester, 21 jaar en 11 maanden.
Nog steeds met tegenzin of was dat intussen bijgeruid? Ja,
ik heb altijd in het jeugdwerk gezeten, maar daar kom ik altijd wel op. Ik heb 21 jaar, ik kreeg 48 kinderen in een
god. Ja, ja.
48 kinderen.
Welke
schoolmeesters al weggepest
welke
waren.
Welke groep?
De groep heette het niet.
Nee, welke klas?
Het was nog klas, de vierde klas.
Oh ja, ja.
Jongetjes die helemaal geen zin hadden in leren.
Ja.
Vreselijk.
Jongen.
Gooi kindjes.
Nou.
Dat was waar.
Dat was elke dag, want er waren meesters weggetreiterd. En dan kom je dan met onervaren.
21 jaar en 11 maanden.
Sta je dan voor zo'n groep. Het was elke dag was het to be or not to be.
U had het net over uw schoonmoeder. Was u toen al getrouwd?
Nee. We waren verloofd.
Oh ja.
Of dan waren we al verloofd? Nee, we zijn...
Dus een zus,
Eerst de moeder van je vriendin. Ja. Toen zijn we verloofd. Toen ging dat allemaal. En daarna zijn we getrouwd. Maar daar kom ik dan wel op dan straks.
21 was het.
21.
Dus dat was in 56. Toen heb ik
mijn hoofdakte. Dat moest je allemaal in de avonduren doen. Dus je had een klas. En je moest voor je hoofdakte werken. Nou, de hoofdakte. Dat was een zeer, zeer zware opleiding. De latere directeur van de kweekschool, meester Dr. De Vries, die kende mijn vader goed en die had gezegd, ik heb veel gestudeerd. Hij zegt, maar de hoofdakte, hij zegt, daar ben ik voor gesjeest een keer. Hij zegt, dat was de moeilijkste studie van mijn hele leven. Je moest zo ontiegelijk breed en veel weten. Maar goed, na de hoofdakte dacht ik, wat moet ik nou gaan doen? En toen ben ik naar de VU gegaan en later naar de GU. En heb ik daar onderwijskunde gestudeerd.
En ook in de avonturen?
Dat ging, we waren studenten in de woensdagmiddag, avondstudie, zaterdagstudie en weet ik het allemaal. Ja. Na een jaar of...
Maar geen theologie dus, onderwijskunde.
Het is geen theologie,
toch onderwijskunde. Ja.
Theologie is altijd nog mijn belangstelling. Mm-hmm. Vooral ook in historisch opzicht heb ik daar heel veel belangstellingen. En gezien hoe bepaalde dingen zich ook in de zuilen, en vooral in de protestantse zuilen, zich hebben ontwikkeld. En dan denk je, mensen, wat een...
Zeker, dat ging de oorlog gewoon door.
De splitsing met professor Schilder, 1944, wonende op de Zoeterwoudse Singel.
De VU.
Toen ben ik uiteindelijk van het lager onderwijs afgestapt. Ik heb 2 scholen gehad, de Kooiparkschool. Ik ben ook aan de Leidse Houtschool een aantal jaren geweest. Tijdens de Leidse Houtschoolperiode zijn mijn verloofde en ik getrouwd tot man en vrouw. Ja. En waarom zeg ik dat? Want toen wij trouwden op 2 oktober 1962, hebben we onze receptie gehouden in de pas gerenoveerde bovenzaal van die school. Op zaterdag, dat kon allemaal.
En toen had u de studie intussen afgerond? Of?
Nee, ik was nog in de studie ook later af. Maar goed, mijn... want in die periode is ook onze oudste zoon geboren.
Getrouwd 62.
Ja.
Na 2 lagere scholen over.
2 lagere scholen. Toen ben ik hier gegaan. Wat nu tegenwoordig. Dat was de technische school. Mm-hmm. Dat had een aantal redenen. Ik vond het wel leuker om met oudere jongelui om te gaan. Want ik vond het. Ik vind het. Hoe heet het? Het omgaan met kinderen vind ik ontzettend leuk. En vooral met pubers en zo. Dat vind ik wel prachtig. Dus die hele theologie. Belangstelling is altijd wel gebleven. Maar de studie... Achteraf toen ik gepensioneerd was, heb ik nog eens gedacht, zou ik het nog eens dat gaan studeren? Nou, ik lees nog wel heel veel erover. Maar achteraf ben ik blij dat ik het nooit heb gedaan.
Je bent ook agnostisch ingesteld, zei u eerder.
Wat zeg
je? Je bent ook agnostisch ingesteld, zei u eerder.
Ja. Maar goed, dat is ook maar een klein vlakje.
Technische school, ook in Leiden.
Ja, dat was hier vlak achter, dat was makkelijk.
Was dat Ambachtschool toen nog, of was het al...
Nee, Ambachtschool is al veel en veel... De naam Ambachtschool is veranderd. Vroeger had je... De Ambachtschool die was 3 jaar eerst. Later is die door de bezuinigingen 2 jaar geworden. En na de oorlog is die al heel snel... Lagere Technische School gaan heten. LTS.
Ja. Dat was hem.
Ja.
Ja. En daar heb ik een hele plezierige tijd gehad. Mm-hmm. En een jaar of 11 daar gewerkt hebben. Toen heb ik een keer gesolliciteerd naar Den Haag als directeur van een scholengemeenschap. Mm-hmm. En ben ik directeur van de scholengemeenschap geworden. Voor voortgezet onderwijs met van allerlei dingen eraan.
VWO en...
Ja, dat hadden we er allemaal aan.
Ja, inderdaad.
Later, het bestaat niet meer. Want het is helemaal overgegaan in een overgegaan naar de gemeente. Mm. Nou.
Welke scholengemeenschap was dat?
Het heette Kagawa.
Kagawa?
Kagawa was genoemd.
Wat is dat nou?
Kagawa was een Japanse verzetstrijder in de oorlogstijd.
Hé. Hey. Karel Anton Gerard.
Ja, gewoon Kagawa.
Gewoon nooit van gehoord.
Inderdaad.
Ik wist het dan ook helemaal niet. Nee. Dus, er is een plaquette van deze man in de Laurenskerk in Rotterdam. Want een van de collega's die daar had, die niet meer leeft, die collega's is later predikant van de Laurenskerk geworden, want die had wel theologie gaan studeren. En die heeft me bij toen eens een keer verteld.
Ja.
Dus,
ja.
Goed.
Ik bleef in Leiden wonen.
Ja, wij woonden hier in Leiden Zuidwest. In de Malerstraat nummer 13. Daar zijn de beide oudste zonen geboren.
Nou, dat willen we ook wel even weten. Hè? Ja. Eigen gezin. Ja.
Ja, wij hadden uiteindelijk 3 zonen.
Ja. Hij komt al op het
ja. Ja, die zonen zijn ook... De oudste zoon woont in Voorschoten met zijn gezin. Vrouw en 2 kinderen. Mijn middelste zoon is 2 keer getrouwd geweest. Woont nu in Amsterdam. En als het goed is, is hij net geland op Tel Aviv.
Ja.
Want hij is... met het vliegtuig naar Israël vertrokken vannacht.
Zo.
Die middelste zoon die heeft 3 kinderen uit het eerste huwelijk. Een jongen van 22, een meisje van 20 en nog een jongen die is gisteren 16 geworden. En hij met zijn tweede vrouw, die van Joodse oorsprong is. Daarom gaan ze naar Israël.
Ja, vandaar die reis.
Heeft hij een dochtertje, die is pas 5 geworden.
Ja.
De jongste zoon van ons, die woont in Friesland, in Franeker. Aan uw naam te herkennen, weet u van Friesland wel het een en ander af?
Frentje.
Frentje, ja.
Ja. Oké.
Okay. Ja. Leuk startje.
Ja.
Leuk startje.
3 kinderen, 3 zonen. Ja.
Ja.
Van, ja.
Ik piek ook even in de lijst. Hoe hebt u uw vrouw leren kennen?
Oh, wij zaten op de zondagschool, heette dat.
Mm-hmm.
En daar was zij leidster. En ik was daar ook in de leiding. En ik was toen voorzitter van die zondagschool. Die was heel groot. We hadden 35 medewerkers en er waren ruim 200 kinderen.
Zo.
Ja. Onder de naam Daniel Chantepie de la Saucé.
Wat? Daniel?
Chantepie de la Saucé.
Chantepie de la Saucé.
Dat was een hoogleraar, Chantepie de la Saucé, in Leiden. Zondagsscholen waren eigenlijk idealistisch opgestelde instituten. Later zijn het soort kinderkerken geworden. Maar het was eigenlijk zo dat heel veel professoren en andere mensen van de universiteit die zich over kinderen ontfermden uit de lagere sociale klasse, om op die manier ze wat rekenen en taal bij te brengen, ja. En ook dan de Bijbelse verhalen.
Ja, ja, ja.
Dus, en een van hen was Daniel Chantepie de la Soucy.
Hoe schrijf je dat? Dat moeten we even bekijken of dat zo goed is.
Gewoon Daniel.
Ja?
Chantepie. Zal ik het doen?
Ja, graag. Want
ik heb ook nog voor dokter willen leren, maar dat is nooit gelukt. Alleen het handschrift heb ik overgehaald.
Oh ja.
Dus
ja,
ik kan het bijna niet lezen. Dat is... Ik moet het een beetje voorzichtig doen, want ik schrijf toch niet zoveel, maar ik doe alles op dat ding.
Ja, tuurlijk.
Maar ik heb, ik heb ook een herseninfarct gehad, ooit.
Oh.
Dus dat heeft een beetje invloed
op het schrijven. Niet veel te merken, gelukkig.
Is dat in het bestuur of in de leiding van die club?
Ja.
De zondagsschool.
Zo, fijn, dank u wel.
En daar liep die vrouw...
En daar was zij leidster en daar is mijn oog toen opgevallen. Ja, zo ging dat.
Dat is hem.
Ja, zij zat ook op de onderwijsopleiding en ik was nogal aardig thuis. Ja, ik heb een erg brede belangstelling. En ik deed ook erg veel aan muziek en ik wist van muziektheorie aardig wat af. En daar had zij wat moeite mee, dus heb ik mij opgeworpen en zo is het gekomen.
Ja. En zo is het gekomen, zo is het gebeurd. Zeg, en was bij welke kerk was dat, die zondagsschool?
Die was
aan de kerk verbonden?
Maar de dominees die bemoeiden zich er niet mee. Dat was later de grote kritiek op dat de kerk zich zo weinig met de jeugd bezig hield. Ja,
maar die vrouw was ook hervormd.
Die was ook hervormd, ja.
Dezelfde hoek. En er kwamen toen 3 kinderen.
3 kinderen.
Heeft ze daarna nog gewerkt? Of,
ja, ze heeft heel veel gewerkt.
Ook bij het onderwijs? Of?
Ook bij het onderwijs. Ja. Zij heeft op diverse scholen eerst invallen. En dan tegen de vakantie werd ze weer eruit gegooid. Zo ging dat allemaal.
Ja, patroon, hè? Dat is toch wat.
Nou ja. Toen wij getrouwd waren, kreeg ze haar vaste aanstelling werd ingetrokken en hij werd omgezet in een tijdelijke.
Ja, zo ging dat in die tijd.
Hè?
Ja, goed.
Gelukkig dat emancipatie is gekomen.
Ja,
dus,
ja. Ja, god, ik heb het zelf ook meegemaakt. Ja.
Maar goed dan.
U hebt ook in het onderwijs gezeten?
Nee, niet het onderwijs, maar gewoon mijn baan. Oh. Toen ik een kind kreeg, mocht ik niet meer in vaste dienst blijven.
Nee, zo is dat.
Ja.
Maar dan zijn er dus ook momenten geweest dat u allebei werkte. Hoe ging het dan met de opvoeding van de kinderen? Was er opvang? Of?
Kijk, zij zat op dezelfde school waarop de kinderen zaten.
Dat scheelt ook, ja.
En dan ging ze er mee naartoe en dan gingen we er.
Ja.
Zo ging dat.
Ja, ja.
Later, toen de jongens oud genoeg waren en voor zichzelf zorgden, dus middelbare scholen en zo, dus dan ging dat wat makkelijker.
Ja, dus,
nee, ja. Dat is nooit eigenlijk een probleem geweest. Nee, nee.
Maar het was wel een uitzondering nog in die tijd, dat iemand doorwerkte.
Ja, na het eerste jaar is ze echt gestopt toen.
Maar goed, u had die avondstudie ook.
Wat zeg?
En u had de avondstudie.
Ik zat op een avondstudie, ja. Ik zat boven, we woonden in de Malerstraat, van die kleine huisjes. Ja. Daar had ik boven de zolder, dat was eigenlijk een vliering. En daar waren ook helemaal geen vloeren, daar heb ik de vloer in gemaakt.
Mm-hmm.
En ik heb ook toen een vaste trap in dat huis aangebracht.
Om een eigen werkgroep te hebben.
Ik wilde een eigen ruimte hebben waar je je kon afzonderen. Want kijk eens, die kinderen beneden. Dus,
En tegens die 11 jaar LTS hebt u de onderwijskunde afgerond?
Ja.
Ja. En daarna kwam de volgende baan.
Ja, toen ben ik naar het Haagse gegaan. Goed.
Maar u bleef in Leiden wonen?
Ja, we woonden in de Malerstraat. Ja. Later zijn we verhuisd naar de hoek van de Baselstraat, Churchilllaan.
Dus dat was pendelopen neer naar...
Dat is de, als u de Kennedylaan hebt en je steekt daarover. En daar op die hoek, op het grote huis, hebben wij bewoond.
Juist.
Maar op een gegeven moment kwam mijn oudste zoon En die zei, er komen bij jullie daar verkeerslichten. En dan komt daar ook een brug, daar bij die dokter Lelykade, bij de Oorsweg en zo. Daar komt al dat verkeer vanuit Oesgeest en Rijnsburg, wat naar Duitsland gaat. En dat gaf ons toen te denken en toen zijn we op termijn zijn we verhuisd. En dat is dan nu alweer ruim 20 jaar dat wij hier wonen. Mm-hmm. Mijn zoon wist dat allemaal, omdat mijn zoon zit bij de politie.
Juist.
En is het ogenblik inspecteur van politie in de beroemde Schilderswijk.
Kijk eens.
Morgen moet hij een lezing houden op de universiteit, afdeling criminologie.
Kijk eens.
Gastcollege. De tweede zoon woont in Amsterdam. En zit ook bij justitie. En is van de Bijlmer-Baaiers het hoofd van de afdeling detentie en integratie. En daar heeft hij dan een 40 maatschappelijke werkers waaraan hij leiding mag geven.
Goed terechtgekomen.
Ja.
Allebei.
Ja.
En dat is één nacht naar vragen.
Nou, en dat was Dat was in het familie het enfant terrible. Kom. Leren, daar vond hij allemaal niks. Achteraf blijkt dat het schoolsysteem paste helemaal niet bij hem.
Nee.
En dat was iemand die zijn eigen ding wilde doen.
Ja.
En uiteindelijk is hij toch...
Ja.
Hij heeft een zeer ernstig ongeluk gehad toen hij daar werkte. Hij moest worden opgeleid in verband met calamiteiten. Als leiding aan een groep geven... Als er gevangenenopstanden komen, zoiets. Want toen zijn ze naar Ossendrecht geweest. En in Ossendrecht is hij... was het een rollenspel. En dat rollenspel, daar was hij op een gegeven moment boef. En was geboeid. En toen is hij geboeid en al door een misstap... van een 3 meter hoge stalen trap naar beneden komen zitten.
Oh, wat eng.
Wat een nozel.
Dat heeft hij er, doordat zijn voet is blijven hangen, is de val vertraagd.
Ja.
En die val heeft hij gelukkig overleefd, zijn hele kaak verbrijzeld.
Hmm.
Het is allemaal op wat details, nog wat gevoelloosheid, is het gelukkig allemaal goed gekomen.
Hmm.
Ja, toen mocht hij het geweld niet meer in. En toen zei de... In het begin zei hij... Ik ga helemaal niet meer naar terug. Het is hun schuld. Zij moeten betalen. Maar ja, na een week zei hij al... Ik ga toch maar weer eens kijken.
Ja.
Want daar had hij helemaal geen zin om thuis te zitten. Dus nee. Toen kwam hij uiteindelijk... Tijdelijk hebben ze gezegd tegen hem, joh, er is daar een afdelingshoofd nodig. Wil jij dat tijdelijk doen? Nou goed, heeft hij gedaan. En toen moest hij, om vast te komen, moest hij solliciteren naar zijn eigen baan waar hij al zat. En tot volle tevredenheid.
Ja.
En toen kwam hij voor 2 sollicitatiecommissies. En de ene commissie, nou, dat, hij zei dat was een peulenschildertje zo makkelijk... En toen kwam er nog een andere groep en later zei hij, het was zo'n zwaar gesprek, ik zal wel afgewezen worden. Nou, na een half uur hebben ze beraadslaagd en toen kwamen ze weer bij hem terug. Jij hebt die baan. Maar we willen er nog een opmerking bij maken. Het gesprek was zo diepgaand en erg goed, jij moet verder gaan studeren.
Oh. Zo, wat leuk.
Kijk.
Toen zei hij, dat is prima. Als de baas betaalt.
Ja.
Nou zeiden ze, dat is goed.
Ja, gelijk onder andere.
Hup, 2.
Ja.
En toen heeft hij in 3 jaar de 4-jarige hbo-opleiding gedaan en slaagde cum laude.
Kijk, geweldig.
Mooi, hè? Ja, dat is dan fantastisch.
Ja. Ja. Ja,
anders had hij nooit op deze baan gekomen. Dus,
en wat doet de derde?
De derde zoon.
Ja, dat is een beetje een tragisch geval. en daar zitten we nu nog heel erg mee, en daar wil ik eigenlijk niet te veel over. Was een succesvol zakenman in de muziekindustrie.
De welke industrie?
In de muziekindustrie.
De muziekindustrie, ja.
Ja, echt, als ik daarover zou vertellen, maar dat is, daar gaat het niet allemaal om.
Nee
hoor, laat maar.
Door de crisis is die in de ellende gekomen. Had weer een leuke baan als soort projectontwikkelaar in Twente, in Enschede. Om daar de industrie, en het bedrijfsleven en de arbeidsparticipatie op gang te brengen. Nou, het was een schitterende baan. Na zijn EAO die hij gedaan had.
Ik hoef ook niet alle details te weten.
Nee. Maar goed. Maar, eind vorig jaar, hij heeft een gezin, 3 kinderen. Eind vorig jaar ging hij naar de opticien. Want hij zegt, mijn bril wordt niet al te goed meer. Nou, zei de opticien, ik wil toch even dat je naar de oogarts gaat. Nou, om een heel lang verhaal kort te maken, is die nu het ogenblik voor 90% blind.
Oh,
en dat hoorde,
net vliegloslating.
En dat hoorde die op kerstavond.
Ach, verschrikkelijk.
Ach, ja.
Alleen de moed die zij, zijn vrouw en hij hebben om door te ploegen.
Ja, verschrikkelijk.
Is geweldig goed. We staan met bewondering.
Ja, zwaar.
Ja. Nou, daar hebben wij wel een diep spoor in onze psyche aan ondervonden.
Ja.
Terug naar uw eigen leven in Leiden. Ja. U hebt uw baan in Den Haag, maar bent hier ook kerkelijk actief geweest.
Zeer.
Had ik gewoon een beetje in de peiling.
Zeer.
Kunt u daar wat verder over vertellen?
Ik had haast mijn bed daar neer kunnen zetten.
Je begon al dat met was het bestuur de, van
die
zondagschool.
Ja, dat was allemaal in mijn jonge jaren.
Ja.
Later ben ik in het jeugdwerk terechtgekomen. In de jonge kerk van, en dat was bij dominee Vossers op het Levendaal. Dominee D.J. Vossers wonende in, wat is die straat nou alweer? Waar vroeger diakonessenhuis was en nu staat de UB. Nou, ik had zo gauw de naam komen. Maar, dat heette dan jeugdouderling.
Jeugdouderling.
Nou goed, tijdens mijn studie heb ik daar niet zoveel allemaal losgelaten. Want daar heb ik nog helemaal geen tijd voor. En toen ben ik uiteindelijk toch weer kerkelijk betrokken geraakt hier in Zuidwest. En uiteindelijk ben ik daar geworden, heette dan weer diaken. Vooral met maatschappelijke noden en financiële problemen en vluchtelingen.
Mm-hmm.
Ik ben uiteindelijk voorzitter geworden van de kerkenraad. Voorzitter van de rest van de diaconie nog. Ik was organist in de kerk. En ik ben uiteindelijk ook nog 10 jaar lang dirigent van de kantorij geweest.
Alsjeblieft. Ja, dat is heel wat dus.
Ja, ik zeg, ik heb een brede belangstelling op allerlei dingen.
Ja.
Ik weet van alles wat, ik kan van alles wat, ik ben nergens een specialist in.
Wat kwam er op uw weg als jeugdouderling? Dan hebben we het over de jaren 60, 70.
Ja, zat ik ook in dat jeugdouderlingenconvent, heette dat, dat is in de Leidse stad. Onder leiding van dominee Lamping. Ja, en daar deden we wel wat. Je had hier ook dus de zogenaamde asfaltjeugd.
Mm-hmm.
En dat was een instituut waar een vriend van mij de leiding had, professioneel. En dat heette het Kraaiennest en daar deden we aan mee. Maar ja, alles liep eigenlijk overal terug. Een aantal deelnemers liep terug en dus dat jeugdouderlingschap, want wij waren nog verbonden aan wat nu de Vredeskerk heet.
Mm-mm.
Daar ben ik ook nog organist geweest.
Juist.
Toen zijn we verhuisd, toen zijn we eigenlijk een beetje ontheemd geweest en toen zijn we hierin terechtgekomen. En toen ben je jaren zeggen ze, joh, dat is, wil jij mee hieraan doen, wil je hieraan meedoen en zo maar doen. Ik heb me in die tijd ook heel erg druk gemaakt met het met Roemenië. Mm-hmm. Leiden wordt genoemd de stad van vluchtelingen. Op de Oude Rijn, daar heb je de bakkerij.
Mm-hmm. Ja.
Daar zit de centrale diaconie, ja. Ik weet niet of je dat kent.
Ja.
En daar ben ik jarenlang algemeen secretaris van geweest.
Aha. Ja.
Samen onder leiding van dominee A. Dronkers. En met hem en nog twee andere dames hebben wij de eerste rit naar Roemenië gemaakt, nog onder, in de tijd van Ceausescu.
Ah, ja. Ja.
Ja. Ja.
Met voedsel, kleding?
Nee.
Nee.
Wij hadden het plan opgevat in het Werelddiaconaat om contact te zoeken met een gemeente in Roemenië. En op 6 augustus 1988, op een zondag, zijn wij toen met het vliegtuig gegaan naar Boedapest. Van daaruit zijn we met een gehuurde Lada naar Roemenië vertrokken. We hebben nog overal wat informatie opgedaan. En nou, ik moet even in mijn geheugen graven hoor. Uiteindelijk zijn we met als Nederlanders met een Hongaarse Lada komen we bij de Roemeense grens. Ik was al eens eerder in Roemenië geweest met ons koor in 1981. Dat was een verhaal apart. Maar toen we daar met die grens kwamen, dan had je 3 ingangen. Dat was voor Roemenen.
Mm-hmm.
Voor bevriende mensen van het socialistische systeem en overigen.
Mm-hmm.
Wij reden in een Lada.
Van de
waar
land.
Werden wij gezet? Wij, nou, dat
bevriende dat, club natuurlijk.
Wij werden bij de bevriende club neergezet.
Ja, 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 ja.
Dat scheelde weer in.
Ja.
Nou, het hielp allemaal niks.
Nee,
oh. Nee, want uiteindelijk, ja, dat snapten ze niet. Geen Hongaren, we zijn Nederlanders.
Ja, 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 ja.
Ach. Ja, die paspoort.
Nou, toen werden we toch weer daar neergezet, ja, bij die anderen.
Ja.
En uiteindelijk, nou, we 4 uur hebben gestaan aan de grens, kwamen we pas naar binnen.
Vreselijk.
Maar
ja.
Het doel was
wilt u nog een kopje koffie?
Ja, dag.
Dankjewel.
Ik hoef niet hoor.
Nee, dankjewel. Okay.
En
als u wil, dan neemt u hoor.
Nee.
Maar het doel was een zustergemeente vinden.
Ja, we wilden gewoon een contact leggen eigenlijk. Ah, okay. Ja, en uiteindelijk zijn wij terechtgekomen. Wij kwamen 's nachts in het aardedonker aan in Roemenië. De eerste plaats die we tegenkwamen was Oradea.
Ja, ik kom straks wel weer terug naar Leiden hoor, want dit ja. Gaat verder.
Ja, maar goed, dat is mijn
ja.
Werk,
ja. Ja.
Wat
ja.
Ik heb gedaan.
Ja, ja. Zeker. Ja.
En uiteindelijk, en dan zal ik het kort sluiten, hebben wij een gemeente later ontmoet. En die gemeente hebben wij geadopteerd.
Ja.
En daar hebben we heel veel contacten mee gehad. Dus ik ben vaak in Roemenië geweest.
Dat contact is gebleven, over en weer.
Dat is er nu nog. Ja, het is er nu nog wel. We hadden ook zeer persoonlijke contacten. Een jonge predikant die er zat. Maar op een plotseling werd een van mijn medevriendjes in de club, die werd gebeld dat de man was plotseling overleden.
Ach, ja.
Verdacht.
Ja. En toen is het contact in de andere handen overgegaan. Ook hier en ook daar.
Ja.
En de grenzen zijn nu makkelijker.
Ja.
Dat was vroeger een ramp.
Ja.
Dan komt er ook een volgende lichting die het moet voortzetten.
In mijn koor, waar ik ook met Jan Wesseling zijn we in 1981 in Roemenië geweest voor een uitwisseling. Maar dat heeft ook 4 uur geduurd eer wij als koor vriendelijk werden ontvangen. En eer we de Securitate en de militaire controle waren gepasseerd.
81, ja. Ja, verder nou de Jager, voorzitter, kerkenraad, organist, dirigent. Actief leven in Leiden dus. Ja.
Allemaal in Leiden. In Den Haag zei ik altijd, ik kom voor ontwikkelingswerk.
Betekent dat ook dat de sociale contacten ook in hetzelfde hervormde milieu bleven of ook daarbuiten?
Automatisch blijf je een beetje daarin hangen waar je in je groot geworden bent.
Dat, ja.
Ja.
Maar ik heb... dat is allemaal veranderd in de loop
der jaren. Op een gegeven moment spelen natuurlijk.
Ja. Ja, daarom. Ja. Ik heb ook meegewerkt om hervormd, gereformeerd in elkaar te schuiven in Leiden. Ja. Ik heb contacten gezocht met... maar dat katholieken en niet-katholieken, mensen die niet geloven. Het interesseert me allemaal.
Yeah.
Interesseert mij allemaal niks als het maar goede mensen zijn. Ik heb zelfs een dochter, die is, dat is een schoondochter van mijn middelste, of ja, van mijn middelste zoon, zijn vrouw. Ja, dat is een Joodse. Nou, dan kom ik weer in een Joods milieu. Ik vind dat boeiend. Ja. Ik vind het gewoon boeiend wat er in andere culturen zich plaatsvindt.
Ja.
Maar goed.
Ja, dat is ook een vraag. De kinderen zijn hier ook. In Leiden getrouwd met Leidenaren of is dat...
Even kijken, mijn jongste zoon is met een dame uit Voorschoten getrouwd. Mijn oudste zoon is met een vrouw, dat is, haar vader is ook in, werkt ook in Leiden. Mm-hmm. Die woont in de Meerwijk.
Achter Leidse familie.
Ja. Ja, daarom vieren we graag 3 oktober.
Ik vind het leuk, want we hebben tot nu toe 3 mensen gehad en dat waren allemaal, import. Hè?
Import.
Ja.
Die zich absoluut geen Leidenaars noemen.
De dames. Ja. Terwijl ze kinderen kregen in Leiden, die trouwen met Leidenaar.
Ja.
En die dames wilden...
Nee.
Als ik naar mijn zoon...
Een vraagje van mij altijd, bent u nou ook Leidenaar?
Ja, ik ben een echte Leidenaar, ik ben een echte autochtoon.
Ja.
Maar mijn... oudste zoon is nog zo met Leiden verbonden, dus hartstochtelijk liefhebber van de 3 Oktoberfeest.
Ja.
Hij, ik had het kort gedaan met hem er nog over. Hij had graag in het bestuur van de 3 Oktobervereniging willen zitten. Dan had hij ook best ingekomen, zegt hij, maar ik vind het veel leuker met de mensen op straat. Dat vindt hij veel leuker. Een beetje feestvieren en zo. Dus daar houdt hij wel van.
En haalt u altijd wel haring en wittebrood?
Ja, altijd.
Ja, ik ook. Ja.
Hoor. Mijn vrouw die doet dat altijd. Ja. Ik ben wat dat betreft wat moeilijker mijn bed uit te krijgen.
18 haringen.
Mijn vrouw is het elk jaar van plan en dan die redelijk.
18 haringen halen.
Ja, wij houden er ook.
Maar jij woont er bovenop, hè?
Ja.
Woont u op de...
Op de Botermarkt.
Op de Botermarkt.
In het oude CNA-gebouw.
Hoe woont u daar?
Dan moeten wij uit de Meerwijk komen.
En daar woont u al lang?
Ja, daar wonen we vanaf het begin dat het daar, die appartementen daar kwamen. 25 jaar zo ongeveer.
Ja. Toen was er nog op de hoek de sportzaak van de Botermarkt en het gangetje van de Staai.
Ja.
Zegt u dat wat?
Ja.
Dat was een oom van mijn vrouw.
Ja. Ja, je had een heleboel zaken toen onlet. Op de Botermarkt, de hoedenzaak.
Dus een heel belangrijk deel van je actieve leven als hoofd van de school lag ook in Den Haag.
Ja,
maar verder via de kerk contact met Leiden gehad.
Ja.
Uw zuster, is die ook in Leiden gebleven?
Nee, hij is hoofd van een basisschool geworden in Alphen aan den Rijn. Later is hij leraar geworden in Utrecht, haar man.
Ja.
Dus ging zij mee.
Ja.
En... na zijn pensionering, of hij was ook nog directeur van de school geworden. En na zijn pensionering is hij gaan theologie gaan studeren. Hij kwam uit hervormde nest. En later door mij is hij terechtgekomen bij de oud-katholieke kerk. Want ik vond dat wel interessant. Er waren Engelse diensten. Dat was leuk om te volgen op zondagmiddag.
Ja.
En dat vond hij zo interessant. Later is hij dan bij die pastoor terechtgekomen, van de oud-katholieke kerk.
Op de Singel.
Op de Singel, dat witte kerkje.
Ja.
En toen is die uiteindelijk aan de Rooms-Katholieke Universiteit in Utrecht afgestudeerd als theoloog.
Kijk toch, ja. Ja.
Nou, dat vond
in Nijmegen?
Nee, Utrecht.
Als geen Rooms-Katholieke Universiteit?
Ja, dat is een tegenwoordige...
Ja? Theologische opleiding Utrecht.
Ja, ja, een opleiding, maar geen Rooms-Katholieke.
Oud-Katholiek, was Rooms-Katholiek.
Nou ja, het is wel leuk te weten hoe Leidse families deels in Leiden blijven en ook weer uitzwermen.
Ja,
dat is, wat is Leids is natuurlijk heel betrekkelijk, want half Leiden is import.
Ja.
Toch? Als je maar terug vet...
Terug in de geschiedenis was 2/3 van Leiden was import met alle vluchtelingen uit...
Mijn zoon is met een Leidse getrouwd en die zijn er wel trots op. Wij zijn geen Leidenaar. Ik zei, eens even, we hebben een verre voorvader, die is vroedsman in Leiden geweest. Oh, was
je
stil.
Even dat ik even de natuur moet beantwoorden.
We hebben de leeftijd. Ik zal hem hier even aanzetten. Dat is een klein formaliteit. Dan hebben we graag uw handtekening en één houdt u dan. Gehouden stem op. We zijn vandaag de...
Het is vandaag donderdag de 21ste.
21ste alweer. 21 mei.
Ja, Kapteinstraat is met E-I.
E. Ja? Ja. Professor Kaptein was dat.
Ja.
Ja. Nog één keer. Zo moet het wel compleet. Nee, dit is nog niet compleet. Wacht even, telefoon en e-mail. Nou, dat hebben we ergens hier op de briefje staan.
Nou, anders wil ik het wel zeggen ook.
Ja, 5-7-6-5-2-5-2-3-2. Oh.
5-7-6-5-2-3-2.
Hé. Hey.
Ja, 5, 2, 3, 2. Nou is hij compleet. Ja, hij mag deze wel lezen hoor. Het is...
Gelukkig dat hij aan de werk gelukkig is. Die sturen ze weer in je handen mee. Gerecht verleend om het interview. Gehaardheid gaat. Op te roepen. En hier gaan we het maken.
Dus hij zegt: ik heb nog iets vergeten. Ik wil dat eigenlijk ook nog melden. Dat gaat ook altijd nog.
Ja.
Hè? Dat kan al later, of schiet u nog iets te binnen, ik weet het niet. Je haalt op een gegeven moment op en ik heb het zelf...
Ik zei het straks aan het begin al, als ik eenmaal begin, dan komen er zoveel details weer boven.
Ja.
En die hebben wel allemaal betrekking ook op Leiden en zo.
Ja. Maar we hebben nog heel wat.
Maar als u hier.
Heel wat gehad, dus wat dat betreft.
Maar als u wat nog wat toe wilt voegen, mag hoor, dan zetten we hem weer aan.
Nou, ik heb hem al aangezet hoor, dus het.
Oh, helemaal. Maar...
Dus wat dat betreft.
Naam geïnterviewde.
Dat ben ik.
Ja. Ja.
Wij moeten Hollandse hand in koek zetten.
Ja, dat moet eigenlijk ook.
Ja, dat hebben we bij het andere formulier ook gehad.
Ja, nou dat schrijven we die er gewoon bij. Ik heb nog zelfs een fout uit het verhaal gehaald. Ze had een transcriptie met dubbel S. Ik denk, dit lijkt toch niet heel raar. Ben ik nou, heb ik dit nou al die tijd over het hoofd gezien? Dit doe ik even.
Van allerlei dingen te binnen. Ik heb bijvoorbeeld, er zijn natuurlijk afgelopen week, zondag, bij een lezing van Jan Laurier geweest.
Ja.
Jan Laurier, daar heb ik samen mee gewerkt, hier in Zuidwijk, dat verpleeghuis, jarenlang. Ik was daar voorzitter van de cliëntenraad. En hij zat daar dus ook in. En Jan Laurier vertelde afgelopen zondag over de de-industrialisatie van Leiden.
Mm-hmm.
Als kind heb ik vroeger heel veel van die bedrijven gezien, meegemaakt. En als jongeling om een paar centen te verdienen. Daar hebben we het niet over gehad, onder andere.
Daar hebben we het niet over gehad.
Nee.
Ja. Nee, en zo zijn er nog wat meer dingen. Ik heb op padvinderij gezeten.
Aha, ja.
Ik heb nog dingen in de oorlog meegemaakt van razzia's. Dat we niet meer verder mochten en terug moesten naar. Nou, zo zijn er nog een heleboel details die niet aan de orde zijn geweest. Dus als u er wat mee wilt,
we kunnen nog een keer terugkomen, hoor.
Als u dat wilt, ja, het hoeft
ja,
niet.
Nee, maar ik vind het wel. Ik doe het graag als.
Padvinderij noemt u.
Ja, padvinderij, oorlog.
U hebt als jongen in die fabrieken wat bijverdiend.
Ja, ja.
Nee, niet in de oorlog, hoor.
Nee, dat was niet in de oorlog.
Nee, na de oorlog. Ja, ja. Hier bij Schoondergang.
Oh ja. Ja.
Bij de Vita. Op Levendaal, bij, niet bij Tilleman en de Ros, hoe heet die ook alweer, op de Morsweg,
ja.
Nieuwenhuizen,
ja.
En het is ook misschien aardig juist om dat soort details, hoe ging dat nou in zo'n fabriek?
U heeft de tijd om nog even wat na te denken en dan kunnen we...